Goedemorgen. Ik hoop inderdaad dat jullie met verwachtingen zijn gekomen. Want ik ga inderdaad, zoals Natanja zei, spreken over verwachtingen. En ik heb de titel van de preek al op de beamer laten zetten. Simple Expectations. We hebben een serie, zoals Natanja zei, die heet Simply Jesus. En dat is iets wat we als leidersteam ontvangen hebben. En geloof dat God dat voor dit jaar wil spreken. Dat is eigenlijk ons jaarthema. En elke zondag willen we jullie hierin meenemen. En je ziet natuurlijk bepaalde dingen wel terugkomen. Hè? Je ziet bijvoorbeeld de tekst van Romeinen 12. Nou, als je die niet kent, dan moet je die straks maar eens even opzoeken. Schrijf in ieder geval even op. Helemaal als je hem in de Message-vertaling leest. En dat gaat over een simpel leven. Een leven gewoon normaal. Weet je, want wij hebben niet altijd het gevoel dat wij allemaal bovennatuurlijke levens hebben. Maar iedereen ervaart dat hij een gewoon leven heeft. En hoe ga je dan met je geloof om, hoe ga je er met Jezus om in jouw gewone dagelijkse leven? En daar hebben we het nu al een paar weken over. En er zijn echt elke zondag weer gewoon zulke goede dingen gezegd waarmee je echt iets kunt. Praktisch, toepasbaar in je leven. En als je dat gemist hebt, dat is helemaal niet erg. Wij zetten ze altijd online. Meestal zelfs dezelfde dag. En dat vind ik altijd best wel uniek. Gewoon dezelfde dag nog, 's middags, staat de preek van 's ochtends al online. Omdat er mensen zijn die toegewijd zijn, die eenvoudig weg hun werk doen, zoals we dat van hun vragen. Ja. Zodat mensen in Doetinchem die niet bij kunnen zijn, of die kinderkerk hebben, of andere taken hebben, of die op vakantie zijn, of zelfs mensen uit de rest van de wereld die gewoon de preek downloaden. En soms krijgen we daar wel eens berichten van, dat mensen dat doen. En je hebt geen idee wat je bereikt. Vanuit een boodschap van Simply Jesus. En vanochtend wil ik dus gaan hebben over verwachtingen. Simple expectations. En dit komt niet uit de lucht vallen. Dit is geen toeval. Als je vanochtend bij de Motivational was, dan weet je dat we het hadden over toeval. Dit is geen toeval. Dit is iets wat God op mijn hart gelegd heeft in de afgelopen weken in gesprekken met mensen. In gesprekken met mensen in de kerk, in gesprekken met mensen op mijn werk, familieleden waar je mee praat. En misschien is het wel tijd van het jaar. Is na een nieuw jaar heb je goede voornemens gedaan. En je komt er nu tegen maart achter dat het toch best wel lastig is. Al dat suiker laten staan of alcohol of je gaat sporten. Mijn goed voornemen om te gaan sporten faalde al vorig jaar. Dus het voornemen is er nog steeds en ik kijk wel meer sport. Dus ik voel al dat ik onderweg ben. Maar om het echt werkelijk te gaan doen, ik weet niet. Mijn verwachting was anders dan de werkelijkheid. En dat is oké. Dat is prima. Maar goed, die verwachting is er nog steeds wel. En ik hoop niet bij jullie dat die verwachting dat ik ga sporten ook bij jullie leeft. Dat is natuurlijk wel, hou het dan maar gewoon bij je. Ja, hou het maar gewoon bij je. Maar ik had dus gesprekken met mensen. En daar kwam voor mij een beetje een lijn in terug. En dat was, ik hoorde best wel veel teleurstellingen. Dat mensen toch worstelen met teleurstellingen, met bepaalde verwachtingen die niet voldaan werden. En nogmaals, heel herkenbaar is dat gewoon in je eigen leven, is dat je bepaalde verwachtingen hebt van hoe dingen gaan. Zo zitten wij in elkaar, zo heeft God ons geschapen, is dat wij een bepaalde visie hebben. Een bepaalde blik, een richting waar wij heen kijken. En in die blik, in die visie, hebben we bepaalde verwachtingen over hoe ons leven gaat. En ik denk dat je er ondertussen wel achter bent dat je niet alle verwachtingen kunt managen. Dat er dingen in je leven gebeuren waar je geen grip op hebt, die zo'n impact in je leven hebben dat je zegt, dit had ik niet verwacht, hier had ik niet op berekend. Ik moet even opnieuw kalibreren, ik moet even aanpassen. En je weet waarschijnlijk net zo goed als ik, is dat al die verwachtingen die niet uitkwamen, en eerlijk gezegd, sommige verwachtingen die wel uitkwamen, gaven ook teleurstellingen. Dat was dagelijks stil. Sommigen van jullie hebben gebeden voor een man en toen je hem kreeg dacht je, oh heer, waarom? Sommigen van jullie hebben gebeden voor werk en toen die kwam en ben je gaan werken dacht je, oh heer, maar dit niet. Of misschien heb je wel gebeden voor een kerk en dan kwam je daar en was het leef. Oh. Dat kan hè, soms kun je bidden voor iets, maar je weet eigenlijk niet wat het wordt en is het teleurstellend. En ik geloof, ik heb vanochtend op mijn hart om daarover te spreken. Om daar met jullie gewoon over te delen, om praktisch te maken hoe je hier nu mee om kunt gaan. Ik had in mijn voorbereiding een paar zinnen gewoon die ik opschreef. En die wil ik je gewoon met jullie delen. En die zijn de dingen die ik een beetje gehoord had. En ik, waarschijnlijk herken je jezelf hier niet in. Maar dit zijn zinnen die mensen tegen mij zeiden in gesprekken. Of het nou op mijn werk was, of in de kerk, of in mijn familie. En eentje was, ik had verwacht dat hij bij me zou blijven toen het moeilijk werd. Maar hij bleef niet. Ik had verwacht dat mijn man bij me zou blijven. Dat had hij gezegd. Toen het moeilijk werd, dat hij zou blijven, maar hij bleef niet. En ik werd teleurgesteld. Ik had verwacht dat mijn vriendin er voor me zou zijn toen ik het moeilijk had. Maar ze zag me niet. Ik had het verwacht. Ik had het moeilijk en ik had verwacht dat ze zou zijn. En ze kwam niet. En ik was teleurgesteld. Ik had verwacht dat als ik die ene baan zou hebben, men me eindelijk zou respecteren. En ik kreeg die baan. En het gebeurde niet. En ik ben eigenlijk teleurgesteld. Ik had verwacht toen ik bij de kerk zou komen, ik niet meer eenzaam zou zijn. En ik kwam bij de kerk en het gebeurde niet. Maar eigenlijk ben ik teleurgesteld. Ik had verwacht dat als ik netjes zoals het hoort geld in de collecte zou doen, mijn financiële problemen voorbij zouden zijn. Had ik verwacht. Geef en God gaat voor je voorzien. Dus ik heb elke week erin gedaan en ik heb nog steeds financiële problemen. Maar eigenlijk ben ik gewoon teleurgesteld. Ik had verwacht verder in mijn leven met Jezus te zijn dan waar ik nu sta. Had ik verwacht, had ik gehoopt, had ik verlangd. Maar volgens mij ben ik dat niet. En eigenlijk ben ik teleurgesteld in mijn eigen leven, in mezelf, in de keuze die ik gemaakt heb. En weet je wat? Misschien herken je een van deze, misschien herken je ze van allemaal. Maar wat de gewone reactie hier vaak op is wat de mens vanuit zichzelf dan doet. Is die gaat dan door deze teleurstellingen die opbouwen in je leven. En voor sommige mensen zo erg dat het niet meer te managen, te handelen is. Maar teleurstellingen bouwen zich op in je leven. En wat ga je doen uit wijsheid, omdat het leven je dit leert? Je gaat je verwachtingen naar beneden stellen. Je gaat niet meer verwachten. Je gaat dingen zeggen zoals, ach, het zal toch wel niet gebeuren. Nee joh, goede dingen overkomen mij eigenlijk niet. Of deze is nog veel erger, ik zal het wel verdiend hebben. Dit zal wel de prijs zijn van wie ik ben. En dus ik ga ook niet meer verwachten van mensen, want ja, ik ben nou eenmaal een loser. En je gaat je verwachtingen naar beneden bijstellen. En we herkennen dat waarschijnlijk niet in ons eigen leven. Zeker niet. Maar de mensen om ons heen. Want we kennen allemaal wel die cynische oude man. Die zei dat het vroeger zoveel beter was. We kennen wel al die hopeloze mensen, dus zonder hoop. Mensen zonder hoop die zeggen het wordt toch nooit beter. En dit zijn nou eenmaal, joh, verwacht er niet veel van het leven. Doe het nou niet. Je wordt alleen maar teleurgesteld. Verwacht er niet zoveel van mensen om je heen, want je wordt alleen maar teleurgesteld. Verwacht nou niks van de kerk, want ze stellen je echt alleen maar teleur. Verwacht nou niks van Jezus. Dus stel je verwachtingen bij. Weet je, en dan wordt je leven zoveel makkelijker. En misschien is dat wel waar. Misschien heb je wat minder tegenslagen te verduren. Maar ik geloof één ding. Je wordt ongelukkig. Zo zijn wij niet geschapen. Zo zijn wij niet gemaakt. We zijn gemaakt met een bron van hoop. We zijn gemaakt als mensen die verlangens hebben. Die eigenlijk onuitputtelijke verwachtingen hebben. Eigenlijk zijn onze verwachtingen, als we heel eerlijk zijn, over onszelf en over onze toekomst, zijn zo groot dat jij ze niet eens kan hebben. Als je mij als kind had gevraagd wat ik wilde worden, had ik iets belachelijks gezegd. Omdat mijn verwachting zo groot was. Als ik aan Ethan vroeg wat hij wilde worden, zei hij een puppy. Hij wilde een puppy worden. En als ik zei dat dat niet kon, dan was het onzin. Want dit was zijn verwachting en dit was zijn hoop. Heb jij nog die verwachting van je eigen leven? Heb je nog die hoop voor je eigen leven of ben je al gestopt? Daar wil ik vanochtend met je over gaan hebben. Amen. Dank u, Vader. Dank u dat u dit in ons bewerkt. Dank u dat het altijd simply Jesus is. En Heer, u kent ons leven zo veel beter als dat wij dat kunnen. U weet wat wij uitspraken toen we zo jong waren en nog niet zo teleurgesteld. Toen wij zin hadden in het leven en vertrouwen hadden in de mens om ons heen. Toen we geloof hadden in hetgeen wat u in ons leven gedaan heeft. Heer, toen hebben wij dingen gezegd omdat we die verwachten. Heer, en misschien zijn die wel weg. En ik bid vanochtend dat uw vuur door ons heen blaast. Uw wind, uw adem. Dat u ons over ons leven blaast, Heer. En als het ware die bladeren van teleurstelling die neer zijn gekomen uit de herfst van ons leven. Heer, dat die van ons af worden geblazen. Heer, dat de zon weer gaat schijnen. Heer, dat de kracht in ons leven vloeit. Om opnieuw te gaan staan en te verwachten het volle wat u al heeft bedoeld in ons leven. Heer, dat bid ik voor in Jezus' naam. En als je dat wil, dan zeg je amen. Amen. Ik zei dat die mensen wel eens cynisch worden. En ik weet niet of je dat beseft, maar toen ik hier aan het voorbereiden was, toen was het echt alsof God duidelijk tegen me zei, cynisme is een tactiek van Satan. Cynisch kijken naar situaties, naar mensen, naar je eigen leven, is een tactiek van Satan om alle hoop die je hebt te roven. En als ik om me heen kijk, als ik hoor op mijn werk, als ik hoor op mensen die ik tegenkom en spreek, is als hoop geroofd wordt, dan lijkt er geen zin meer te zijn. Ken je dat? Als je geen uitzicht meer hebt, dan denk je aan stoppen. En het is een tactiek van de Satan. Ik geloof dat wij als kerk geroepen zijn om tegen deze tactiek op te staan. Om te laten zien dat God meer is dan teleurstelling. En grotere verwachtingen heeft en die ook nog waar kan maken. En dat is mijn passie voor vanochtend. En ik hoop het gewoon over te brengen aan jullie. En ik ga je handige stappen geven. We gaan een verhaaltje uitwerken. Het wordt leuk, het wordt interessant. Maar ik beloof je dit. Het komt verschrikkelijk dichtbij. Het komt verschrikkelijk dichtbij. En ik geloof echt dat God ons vanochtend iets wil laten schudden. Dat het even wat anders gaat. En misschien voel je dat wel. En dat is niet de Satan die je ongelukkig wil laten maken. Dat is God die verwachting weer wil opwekken in je leven. En daarvoor moet hij wel die bladeren van teleurstelling van je leven afblazen. Die pleister die je geplakt hebt om het nooit meer te laten gebeuren, die komt er wel even vanaf. Maar dat doet hij omdat hij van je houdt. Dat doe ik omdat ik van je hou. Afgesproken? Ik wil beginnen met jullie met een tekst. En vorige week toen Feiko aan het spreken was, toen noemde hij het ook heel even over verwachtingen. Over verwachtingen in de kerk en verwachtingen in relaties. En toen borrelde dit idee dat ik dacht, yes, dit ga ik doen. Vet, oh. En ik ben gelijk gaan typen. Dat moet je niet doen tijdens de preek. Als iemand spreekt, dan typ je mee met wat die persoon preekt. Tenzij je een preek ontvangt, dan mag je dat opschrijven. Dus ik mocht dat, vond ik. Maar deze tekst schoot mij te binnen. Die staat in 1 Timotheus 6 vers 10. En deze is sowieso goed om te weten. Het is een hele goeie om te weten. Want als je nou eens wil weten wat de oorzaak is van alle kwaad, dan zeg je niet geloof, dan zeg je niet religies, dan zeg je niet mensen, dan zeg je dit. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. De wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel, niet van sommigen, niet van de meesten. Maar de wortel van alle kwaad, dat is best een kras tekst, of niet? Maar de wortel van alle kwaad. En ik denk dat als wij straks in de hemel zijn, dan weten we alles. Hè? Nu hebben we alleen vermoedens en hebben we bedenkingen. Maar als we straks in de hemel zijn, dan weten we alles. Dan kunnen we terugkijken naar bijvoorbeeld situaties zoals de Eerste Wereldoorlog. Waar is die ontstaan? Wij zeggen, ja, iemand wraken, bla, bla, bla. Ik denk dat we altijd achter gaan komen dat het geldzucht is. Dat de oorzaak is van alle ellende. Maar even los van dat feit, dat is gewoon leuk om te weten. Als je in een discussie bent met mensen en mensen zeggen, oh, religie is de wortel van alle kwaad. Dan zeg je, nee, het is niet waar. Het is geldzucht. Maar wat ik hieruit wil halen is ook deze hele belangrijke. Want vaak is de antireactie, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dus we vermijden alles met geld. We gaan als een celibaat leven in het bos, we eten alleen sprinkhanen en andere lekkere boskevertjes. En ik zweer alles van geld af. Dat is een beetje een antireactie geweest van de kerk, want geldzucht was de wortel van alle kwaad, weet je nog. Wij willen daar ver van blijven. Maar er staat niet dat geld de wortel is van alle kwaad. Er staat geldzucht. Dat is een hele belangrijke toevoeging. Eigenlijk is het dit, in lijn van deze preek. De verwachting van geld is het wortel van kwaad. Dus wat jij verwacht dat geld voor jou en door jou gaat doen, daar schuilt de kwaad in. Op het moment dat jij de verwachting van geld gebruikt zoals God het bedoeld heeft, is er geen kwaad, is er zegen. Maar op het moment dat jij verwacht dat geld jou gelukkig gaat maken, dat geld jou machtig gaat maken, dat geld jou meer gaat geven, dan begint de ellende. Dus het is de verwachting van geld wat het probleem is en niet geld op zich. En die kun je doortrekken. Het is de verwachting in relaties die problemen geeft en niet relaties op zich. Het is de verwachtingen in huwelijken die problemen geven en niet het huwelijk op zich. Het is de verwachting van sociale status of van werk die problemen geeft en niet sociale status of werk op zich. Het is de verwachting van rijkdom, van vriendschappen, van kerk, van Jezus, van je voorganger, van je connectleider. Het is een verwachting waar het probleem in zit. Daar schuilt de adder in. En daar probeert Satan zo sluw binnen te komen. Om je verwachtingen op zo'n manier te schaven dat je teleurgesteld raakt. Want ik denk dat niemand hier verrast is als ik zeg, mensen stellen teleur. Wie schrok hiervan? Wie had dit niet zien aankomen? Wie heeft daar ervaring in dat een mens wel eens kan teleurstellen? Steek gewoon je hand eens op. Kijk eens even om je heen. Die het niet gedaan hebben, die zijn of heel naïef of durven hun hand niet op te steken. Maar we hebben allemaal ergens een verwachting van mensen gehad en teleurgesteld erin zijn geraakt. Alleen het probleem zit hem niet in de mensen. Het probleem zit hem in onze verwachting. En ik geloof dat vanochtend God iets wil gaan doen aan onze verwachtingmanagement. Hoe gaan we onze verwachtingen nou schaven? Wat zegt de Bijbel daarover? En wat kan ik hier nou mee? Want kan ik voorkomen dat mensen mij teleurstellen? Ik zal eerlijk zijn. Nee. Mensen gaan teleurstellen. Werk gaat teleurstellen. Kerk gaat teleurstellen. Overal waar mensen zijn in wezen gaat teleurstellen. Want mensen zijn niet perfect. En goede nieuws is jij ook niet. Dus ook jij gaat mensen teleurstellen. Ben je daar eens van bewust? Goed van bewust zijn. Ik stel wel eens mensen teleur. Ik stel vaak mensen teleur. Ik probeer het niet te doen, maar ik doe het wel. Maar ik hoop dat we hier vanochtend even onze eigen verwachtingen kunnen managen en in perspectief kunnen zetten en op een gezonde manier kunnen veranderen en toepassen in ons leven, zodat we gezond worden, zodat de kerk gezond wordt, zodat de wereld ziet door ons heen dat God wel degelijk leeft en gezond maakt en herstelt en hoop geeft. Want de wereld heeft hoop nodig. Laten we beginnen, we zijn al begonnen. Maar laten we verder gaan om te lezen. En nu gaan we lezen in Lucas. En dit is een verhaal die zo bekend is. Als je bij Famous bent geweest, dan heb je het verhaal gehoord. Maar als je wat vaker in de kerk komt, dan herken je het verhaal van Maria en Martha. Twee zussen. Zo verschillend. Wonen in een huis. Van Martha, trouwens. Het huis is van Martha. De werker. Want als je niet werkt, kun je ook niet vreten. Martha, Martha, leg je bezem neer. Dus dit is de setting. En Jezus komt eraan. Toen ze verder trokken, ze is dus Jezus en zijn discipelen. Er staat hier niet hoeveel, maar dit waren er sowieso 12. Maar het waren waarschijnlijk een paar honderd die met Jezus meeliepen. Achter hem aanliepen. Die hem als een meester beschouwden. En toen ze dus verder trokken, ging hij een dorp in. Waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Oh, maar Martha, die werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij het werk alleen laat doen? Om mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Zo'n bekende tekst. En er is zo vaak uitgepreekt. Ook over, weet je, aan de ene kant dat je niet moet werken, maar dat je aan de voeten van Jezus moet zitten. Aan de andere kant, de preek van als je alleen maar aan de voeten van Jezus zit, was er überhaupt geen huis om naar binnen te gaan. Er moet ook gewerkt worden. En allebei zijn waar en goed. Maar vanochtend wil ik juist vanuit dit verhaal, en je ziet hem denk ik al heel duidelijk uitkomen, wil ik spreken over verwachting en teleurstelling. En wil ik een aantal punten met je aanstippen die je kunt gebruiken in je eigen leven. Om je eigen verwachtingen te managen. Om je eigen verwachtingen bij te stellen. Om iets te doen aan je verwachtingen. Om aan jouw verwachtingen iets te doen. Zodat de teleurstelling voorkomen kan worden. Of dat hij in ieder geval niet zo jouw leven raakt dat het verwoestend werkt. Want dat is wat Satan wil. Die wil je hoop ontnemen. En teleurstelling hoeft dat niet te doen. En het begint bij onze eigen verwachtingen. Hoe wij kijken naar mensen, hoe we kijken naar situaties, hoe we kijken naar ons eigen leven en hoe we kijken naar Jezus. Er is heel veel over te zeggen, maar ik ga maar heel kort gewoon een paar dingen noemen. En ik hoop dat het je helpt. Ik ga een aantal punten bespreken. En de eerste is, om je te helpen om je verwachtingen te managen, is de eerste eentje die ik heel erg geleerd heb in mijn eigen huwelijk vooral. En vooral van Natanja naar mij, want ik was al best wel goed. Natanja had toch heel veel te leren. Dat is niet waar. Ik was ook een prutser. Maar van verwachtingen, in het begin van ons huwelijk liepen wij heel erg tegen verwachting en teleurstelling aan. We waren eigenlijk veel teleurgesteld in elkaar. En dat lieten we ook wel merken. Misschien ken je dit, zeker als je getrouwd bent. Is je voelt dat je teleurgesteld hebt, maar je hebt geen idee waarom. Ken je dat niet? Je hebt echt het idee, ik heb iets misgedaan. Dit gaat niet goed. Ik merk aan haar non-verbale communicatie sowieso dat er iets... had ik iets moeten doen? Of heb ik iets vergeten? Of misschien controleer je appjes nog een keer. Van, heb ze iets... Nee, niks geappt. Nou, gek. Ligt er een briefje op tafel? Nee, ook niet. Ligt er de was op de trap? Ben ik die vergeten? Nee, die ligt er ook niet. Dus wij leren op een gegeven moment door hulp te krijgen, want wij waren niet slim genoeg om jezelf achter te komen. Dus jullie krijgen nu hulp. En dat was dat iemand zei van, maar heb je wel eens aan gedacht om wat je verwacht is te vertellen? Nee. Achteraf wel. Maar niet vooraf. En iemand zei van, joh, begin is gewoon om simpel is gewoon je verwachtingen te communiceren. Praat eens hardop. Niemand van ons is een stripfiguur en kan die bolletjes lezen die boven jouw hoofd hangen. Ik heb geen idee. Ik ben heel slecht in gedachten lezen. Ik begrijp ook geen hints. Daar kwam Natanja later ook nog wel achter. Ik begrijp geen hints. Een wasband op de trap is voor mij een onlogische plek voor een wasband. Ik zie geen boodschap. Ik denk alleen, dat is raar. Wie zit er nou een wasband op de trap? Maar als zij tegen mij zegt, schat, als jij naar boven gaat, zou je dan de wasmand mee willen nemen? Dan denk ik, ah, logisch. Tuurlijk, want hij staat ook in de weg. In plaats van dat ik er overheen moet stappen met gevaar voor eigen leven, kan ik hem net zo goed meenemen. Ja, toch? Maar door het vooraf te communiceren, is er bij mij geen irritatie. Want ik denk, dat is heel logisch. En ik vind het ook fijn om te doen, want ik wil er ook graag helpen. En voor haar is er ook geen irritatie dat ik naar boven ben gelopen en dat die wasmand daar nog steeds staat. Met het idee, dat zal hij toch wel begrijpen. En het klinkt zo simpel als ik het vertel. Maar heel vaak als we het hebben over teleurstellingen en je vraagt aan de ander die teleurgesteld is, maar heb je tegen die persoon gezegd dat je dat verwachtte van tevoren? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet dan? Ja, dan ga ik toch vanuit dat die dat wel begrijpt. Maar is dat eerlijk? Is het eerlijk dat je die verwachting hebt van die persoon zonder dat je het verteld hebt? En je zal ontdekken dat dat niet zo is. Het is gewoon niet eerlijk. Dus jouw boosheid op die persoon die iets niet of wel gedaan heeft, waar jij niks over gezegd hebt, dat is niet eerlijk. En het is een hele simpele stap. Om heel veel frustratie en teleurstelling te voorkomen, is om van tevoren verwachtingen te bespreken. Zeker als je in een relatie zit. Of het nou huwelijk is of vriendschappen. Of in een team. Of op je werk. Hey, wat verwacht je eigenlijk van mij? Ik verwacht dat je op tijd bent. Oh, goed dat je het zegt. Dat is niet mijn sterkste punt. In mijn geval wel. Maar het hoeft dus niet een verwachting te zijn. Toen ik op een gegeven moment in onze connectgroep die verwachting weghaalde. Hey, we verwachten dat je rond 8 uur hier bent. Of mag ook 8:30 zijn. Kijk maar wat uitkomt. Wij vinden dat niet erg. Oh, viel heel veel spanning weg. Gewoon door het simpelweg te communiceren. En, maar hier komt de keerzijde. Ik kwam een keer thuis. Mag ik het vertellen? Oké, ik mag het vertellen. Zo niet, dan had ik snel een ander verhaal moeten verzinnen. Ik kwam een keer thuis en we waren nog niet getrouwd. En we woonden niet samen, we woonden alleen, ze logeerden bij mij in het weekend. Dus dat, mag ik het zo zeggen? Zij logeerden bij mij in het weekend. Ik had een eigen huis in Apeldoorn, zij woonden in Ede op zijn kamers en ze kwamen bij mij in het weekend logeren. En we hadden geen seks. Oké, want ik weet dat jullie het allemaal nu denken. Oh, stiekem, nee, we hadden geen seks. We bleven netjes van elkaar af, want zo had de Bijbel het geleerd, dachten wij. Anyway, ik kwam binnen en er lag op tafel een briefje. Wil je even stofzuigen? En ik had die dag een hele zware dag gehad. Ik was echt kapot. Ik was ook, ik weet niet meer waarom, maar ik kan me herinneren dat ik echt er doorheen zat. En ik zag dat briefje liggen en ik dacht, dit is nou echt het laatste waar ik nu zin in heb. Ik heb echt zin om gewoon even op de bank te ploffen, muziek hard aan te doen. Ik weet niet meer wat ik toen deed. Waarschijnlijk was het iets met alcohol. Dat was toen mijn leven. Dus ik had helemaal geen zin om dat te doen. En wat heb ik toen gedaan? Heb ik op het briefje nee geschreven. En toen ze kwam, toen was ze boos. En ze was teleurgesteld. En ik kreeg de wind van voren. En ik vond het niet eerlijk. Ik zei, waarom word je zo boos? Ik had je gevraagd om te stofzuigen. Ja, en ik heb nee gezegd. Ja, maar dat wilde ik niet. Oh, oké. Maar dat is wat anders. Dus de les die we toen hadden was, als je een verwachting uitspreekt naar je partner, naar je vriend, naar je connectleider, naar je teamlid, mag die ook nee zeggen? Mag die ook zeggen, nou ja, daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Of nee, dit vind ik niet fijn. En dit heet communicatie. En dit is een van de moeilijkste dingen wat wij kunnen. Is eerlijk communiceren. Hey, dit verwacht ik van je. Nou, ik heb daar moeite mee. Ik vind dat lastig. En dat wil niet zeggen dat het niet hoeft, want ik had het natuurlijk best kunnen stofzuigen. Ik heb het volgens mij later ook vast wel gedaan, hoop ik. Maar het ging er voor mij op dat moment over, dat er, ondanks dat er gecommuniceerd werd, was er nog steeds een verwachting dat ik ja zou zeggen. En dat was eigenlijk niet eerlijk, want ze had geen idee hoe mijn dag geweest was. En toen ze wist hoe mijn dag geweest was, had ze zoiets van, oh schat, stofzuigen doe ik zelf al. Ik had een flat van 6 vierkante meter, dus dat was zo gepiept, daar ging het niet om. Maar de eerste punt die zo belangrijk is in verwachtingen en teleurstellingen, is communiceer verwachtingen vooraf. En mag nee ook een antwoord zijn. Stel die vraag eerlijk bij jezelf. Wat ga ik doen als die persoon nee zegt of daar tegenin gaat? Hoe ga ik daarmee om? Want het zegt zoiets over mij. En eigenlijk als je hier steeds over nadenkt, ga je ook herkennen. Is, teleurstelling zegt eigenlijk altijd iets over jou. En niet zozeer over die ander. Dat zie je bij Martha ook, hè? Of, het was zoveel makkelijker geweest als Martha gewoon toen Jezus met zijn passie binnen was gekomen. En had gezegd, Jezus, ik vind het zo fijn dat je er bent. En weet je, eigenlijk vind ik uw onderwijs vind ik echt heel bijzonder. Dat zou ik heel graag willen. Maar cultuur leert dat ik eigenlijk u moet voorzien van eten en drinken en dat soort dingen. Maar zou u het ook goed vinden als ik pizza bestelde? Ik denk dat Jezus had gezegd, Martha, graag. Ik heb graag dat je erbij zit. Ik heb niet de verwachting dat je mij helemaal verzorgt. En dat je al. Ik vind jou belangrijk. Denk ik hoor. Maar Martha die communiceerde niks vooraf. En die ging aan de slag. En die kreeg met de ene teleurstelling naar de andere te maken. En daar gaan we zo meer over leren. Maar dat was heel belangrijk. Als ze dat van tevoren had gezegd. Moet je voorstellen dat voor teleurstellingen dan was verdampt. En wat voor een ervaring dat was geweest. Stel je voor. Tweede punt. Dus het eerste punt was, communiceer vooraf en nee is ook een antwoord. Het tweede punt is dit. Ik ben niet zoals jij. Ik ben niet zoals jij. Oftewel, in elke situatie reageer ik waarschijnlijk anders dan jij. Maar als jouw verwachting is dat ik op dezelfde manier reageer als jij, ben jij waarschijnlijk teleurgesteld, want ik doe het anders of verkeerd. En dit geeft heel veel irritaties. Omdat mensen een verwachting hebben dat jij op dezelfde manier een probleem aanvliegt als dat ik doe. En dat je op dezelfde manier ook reageert zoals ik dat doe. Ik heb er een paar opgeschreven die ik gewoon in mijn herinnering tegenkwam, waarin ik irritaties had of botsingen had met mensen in de kerk, hier onder andere over. Dat was bijvoorbeeld op het moment dat je een situatie tegenkwam, reageert de ene door te bidden en te werken. Die gaat eerst bidden en gaat dan werken. Ik precies andersom. Ik ga eerst werken en dan ga ik ervoor bidden. Het is niet goed of fout, maar op het moment dat jij verwacht dat ik met jou mee ga bidden en ik doe het niet, vind je mij ongeestelijk. Maar ik, andersom, verwacht dat je met mij gaat werken als er een probleem komt. En ik zie jou, oh Heer, dank u wel. En ik, Heer, wilt u me helpen? En ik denk, wat? Kom op man, moet aan de slag. Zit je een beetje te bidden? En er ontstaat al een verwachting was er eigenlijk al, maar er ontstaat gelijk een teleurstelling. Een teleurstelling wordt dan ook vaak niet uitgesproken. Hey, waarom doe je dit? Nou, ik bid en werk. Oh, ik dacht de Bijbeltekst was werk en bid. Niet herkenbaar voor jullie. Nou, dat heb je nog niet vaak genoeg met mij in een team gezeten. Oh, andere. Jij zegt hardop wat je bezighoudt. Ik verwerk het van binnen. Oeh. Als jij iets moeilijk hebt, verwacht ik dat je erover praat. En ik wil er niet over praten. Ja, maar ik vind het fijn als je erover praat. Ja, maar ik wil er niet over praten. Praat er nou eens over, want dat gaat je echt helpen. Ja, maar mag ik erover praten dan als ik er klaar voor ben? Nou, liever niet. Ik heb liever dat je er praat omdat ik er nu klaar voor ben. Letterlijk van de week nog op mijn werk gehad. Deze twee mensen tegenover elkaar. En ik stond erbij en ik keek ernaar. En ik denk, luisteren jullie überhaupt naar elkaar? Nee. Nou, goed begin. Maar ik ben niet zoals jij. En jij bent niet zoals mij. En als we daar van tevoren al verwachten van, ik weet niet hoe jij bent. Ik weet hoe ik ben. Maar ik weet niet hoe jij bent. Ik heb er afgeleerd om tegen mensen te zeggen die verdriet hebben, ik kan me het goed voorstellen. Ik heb me dat afgeleerd. Omdat ik me niet kan voorstellen hoe dat verdriet is voor jou. Ik kan me voorstellen hoe het verdriet is voor mij. Maar niet voor jou. Dus ik kan me niet voorstellen. Dus wat moet je dan doen? Als je het niet kunt voorstellen. Vragen. Maar hoe is dat dan voor jou? En wat doet het dan met jou? En hoe ga je hier dan mee om? Als je dan van binnen verwerkt. Ik vind dat lastig, want ik wil er nu over praten. Maar prima, verwerk jij het van binnen. Kom jij dan naar mij toe als je er klaar voor bent om te praten? Want dan kan ik mijn verwachting loslaten. Deze is ook zo leuk in een kerk. Ik heb zo'n hart voor de daklozen. Ik heb enorm hart voor de daklozen en jij niet. Je bent alleen maar bezig met je aanbidding. Wanneer heb je nou eens echt hart voor daklozen? Wanneer heb je nou eens echt hart voor kinderen? Die zijn echt het belangrijkste van deze kerk. Jij bent allemaal maar bezig met je preekjes. Of met je hostingteam. Dat vind jij belangrijk. Maar dat is niet belangrijk. De kerk is belangrijk. Of de kinderkerk is belangrijk. Of dat. Nee, ik ben niet zoals jij. Ik heb ook niet de roeping zoals jij. En God praat op een andere manier tegen mij. Dus als God tegen jou praat over daklozen, ga dan iets doen met daklozen. Maar verwacht dan niet dat ik dezelfde passie heb als jij daarover. Ik wil helpen. Maar misschien niet vanuit intrinsiek, maar ik wil jou misschien wel helpen als je daarover communiceert. Maar als je dat verwacht, ben je al teleurgesteld voordat je mij iets vraagt. En verwacht je al dat de kerk of de mensen om je heen of de mensen in je team net zo gepassioneerd zijn over waar God jou iets op het hart heeft gelegd. En hier ontstaan heel veel frustraties van in de kerk. Omdat wij een verlangen hebben gekregen, omdat wij een openbaring, een passie hebben gekregen van God. En de rest zien we daar niet in terug. En we zijn teleurgesteld. Dat zo simpel is te verwerken. Dat zeggen, ik werk anders als jij. En ik heb een andere passie als jij. Maar wil je mij helpen? Want ik heb jouw hulp nodig. Want ik kan niet alleen voor de daklozen. Want ik heb passie voor daklozen. Maar ik kan echt niet koken. Ik heb hulp nodig van iemand die kan koken. Wil jij mij helpen? En dan mag iemand dan ook zeggen, nee. Nee, want ik heb echt een hart voor zieke zeehonden. En dat gaat gewoon niet samen. Ik ben anders als jij. Ik ben echt anders als jij. Weet je, dan ontstaat er dit. De teleurstelling van Martha naar Maria. En wat doet ze? En dit vind ik zo mooi. En ik wou dat we het allemaal zouden doen. Dus als je iets uit deze preek haalt, doe dit dan. Martha ging naar Jezus. Ik denk dat ze Maria al lang de vieze blik heeft gegeven trouwens hoor. Ik ken vrouwen lang genoeg. Maar ze ging daar voorbij. Kom op, we gaan er voorbij. En ze ging naar Jezus. En ze zei, Jezus, zeg dan wat. En dit vind ik zo mooi. En je leest die misschien er zo overheen. Ze ging naar Jezus toe, staat in vers 40. En ze zei dit, dit vind ik zo mooi. Heer, kan het u niet schelen? Heer, kan het u niks schelen? Oftewel, bent u niet zo gepassioneerd over mijn zorg als over die van Maria? Kan het u niks schelen? En zo kun je soms zo eenzaam voelen, bijvoorbeeld in een kerk. En dat je denkt, maar heb ik dan de enige, ben ik dan de enige met deze last? Ben ik dan de enige die het ziet? Heer, kan het u niks schelen? Verwachting. Oh, en dan kom je bij de volgende punt. Oh ja, nee, nog even deze. Deze is zo goed te baan. Jezus doet er dan vervolgens niks aan. Hij zegt niet, oh ja, trouwens, Maria. Pst. Vindt niet kunnen dat je Martha zo laat werken. Anders heb je misschien geen passie voor gastvrijheid. Ga er even helpen, want zo hoort het. Dat doet Jezus niet. Hij bemoeit zich er helemaal niet mee. Hij gaat er helemaal niet tussen staan. Dus ik hoop ook niet dat je dat verwacht. Ik hoop ook niet dat jij aan het bidden bent naar Jezus om anderen te fixen. Want ik ga je nu een verwachting bijstellen. Gaat niet gebeuren. Jezus gaat niemand fixen. Jouw partner niet, je voorganger niet, je teamleider niet, je baas niet op je werk. Gaat niemand fixen om het jou makkelijker te maken. Zo, daar heb je al een verwachting bijgesteld. Jezus wil jou fixen. Daar is hij mee bezig. En dat doet hij dus ook. Hij spreekt Martha aan. Maar zo belangrijk om te weten, is stop met bidden alsjeblieft. Dat scheelt je zoveel energie. Om iemand anders te laten fixen. Bid voor iemand dat God zichzelf aan hem openbaart. Dat de liefde van God bekend wordt in iemands leven. Dat hij herstel vindt. Maar om die persoon. En niet om het jou goed te maken. Afgesproken? Oké, bid voor mij, maar niet om mij te fixen. Oké? Ik heb er al genoeg zorgen over. Kom bij het derde punt. Dus het eerste punt was communicatie. Vooraf. Nee is ook een antwoord. De tweede is, ik ben niet zoals jij. Dus verwacht het alsjeblieft, dat ik niet reageer of denk of werk of verwerk zoals jij. Stel me een vraag, het helpt me zo. En de derde is dit, en die komt misschien wel heel dichtbij. Gooi jouw dysfunctioneren niet op mij. Gooi jouw dysfunctioneren niet op mij. Het zit een beetje in lijn van, ik ben niet zoals jij, maar ik ken het heel erg. Ik heb een hele hoge lat voor mezelf. Ik leg een hele hoge lat op. En dat is misschien wel heel fijn, want dat betekent dat je veel doet. En in de praktijk is dat wel heel, heel fijn. Maar op het moment dat slaat dus ook door. Dat betekent dus dat je altijd maar aan het werk bent. En wat doe ik met dat dysfunctioneren? Namelijk nooit rust, nooit tevreden, nooit. Is ik gooi dat op anderen. Voor degenen die in een team hebben gewerkt bij mij, die weten dat. En dat is misschien wel dat is wel heel mooi, Robert, dat je dat zo vaak doet en hard werkt. Nee, op het moment vaak gaat mijn functioneren, wordt dysfunctioneren, omdat mijn lat van mezelf ook op jou gelegd wordt. En ik verwacht van jou iets wat ik eigenlijk van mezelf verwacht, maar daar kan ik zelf niet aan voldoen. En heel vaak in ons eigen leven leggen we ons eigen dysfunctioneren op andere mensen. Als jij steeds ontslagen wordt van jouw baan, ligt het misschien niet aan jouw baan? En soms heb je een goede vriend nodig die je dat vertelt. Joh, als dit de 15e baan is waar je van ontslagen wordt, zou het wel eens aan jou kunnen liggen. Dus jouw dysfunctioneren zegt niks over al die werkgevers. Maar het is een eerlijke reflectie naar jezelf. Hey, functioneer ik wel? Deze is ook heftig hoor, maar als nooit iemand jou opzoekt of belt, wordt het misschien eens tijd om af te vragen waarom dat zo is. En ik ga je dit vertellen, het ligt niet aan hun. Maar daar zit wel heel veel teleurstelling in. Daar wordt heel vaak in teleurgesteld, omdat ze verwachten van andere mensen dat ze doen wat je zelf niet doet. Dat is dysfunctioneren. Alleen dysfunctioneren begint bij jezelf. Ik ben nog nooit gevraagd voor het aanbiddingsteam. Kom maar naar voren. Ik ben nog nooit gevraagd van een aanbiddingsteam. Stom aanbiddingsteam. Dat klinkt gek. Omdat waarschijnlijk als ik ga zingen weet je waarom ik nooit gevraagd ben van het aanbiddingsteam. Maar het kan wel een beleving zijn vanuit mezelf. Is dat ik vind dat ik heel mooi kan zingen. En dat ik het hun schuld vind dat zij dat niet herkennen. Alleen het zegt vooral iets over mij. En niet kunnen zingen is geen dysfunctioneren hoor. Ik bedoel, dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg alleen wel van, op het moment dat ik durf om naar mezelf te kijken en zeggen, oké, misschien zegt het wel iets over mij, ben ik in staat om te herstellen. Ben ik in staat om te verbeteren? Ben ik in staat om de teleurstellingen die ik op anderen projecteer, te gaan verwerken vanuit mijn eigen ervaring. En te gaan verwerken vanuit mijn eigen beleving, vanuit mijn eigen hart. Want weet je nog, Jezus ging niemand anders fixen. Martha komt bij Jezus en zegt, kan het u niks schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze moet helpen. Zeg tegen die ander dat ze moeten helpen in mijn dysfunctioneren. Dat waar ik niet functioneer, dat de anderen dat moeten oplossen. Zeg tegen ze. En Jezus zegt, oh Martha, Martha. Jij bent zo bezorgd. En jij maakt je druk. Er is maar één ding noodzakelijk en Maria heeft het beste deel gekozen. Dat brengt me bij mijn laatste punt. En dat is, hoe doe je het dan wel? Als je deze dingen, dit voorkomt, maar wat moet ik dan doen? Wat kan ik doen om teleurstellingen te voorkomen? Om verwachtingen reëel te hebben, om te groeien, om hoopvol te blijven, om niet meer cynisch te zijn. Wat moet ik doen? Twee punten, zo belangrijk. Wat moet ik doen? Laat je teleurstellingen je niet afhouden van wat God voor jou in verwachting heeft. Laat je teleurstellingen je niet afhouden voor hetgene God voor jou in verwachting heeft. En dat is een actie van jou. Dat betekent dat jij teruggaat naar jezelf en zegt, oké, ik ben teleurgesteld, maar misschien moet ik er nu gaan erkennen dat het niet aan die ander lag, maar aan mij. Oké, ik ben gekwetst, maar misschien lag het niet aan de ander, maar lag het aan mij. En ik ga opnieuw beginnen. Ik ga een reset doen. Ik ga een reset doen in mijn verwachtingen van mijn relatie, van mijn man, van mijn vrouw. Ik ga vergeten en vergeven. Ik ga wegzetten. En ik ga opnieuw beginnen omdat ik niet wil dat hetgene wat God voor mij klaar heeft liggen, dat ik me door teleurstellingen van af laat houden. Ik kies ervoor om God te vertrouwen. Ik kies ervoor om het beste deel te zoeken. En ik vergeet en vergeef de teleurstellingen. Ik kies ervoor om het beste deel te zoeken, maar ik vergeet en vergeef de teleurstellingen. Dat is zo belangrijk. Weet je, als je doorkrijgt of accepteert of gelooft dat het voornamelijk aan jou ligt, de teleurstelling, omdat je een verwachting had die misschien niet reëel was, is vergeven ineens een stuk makkelijker geworden. Of je alleen jezelf er maar te vergeven. En als laatste, en dit is waar ik wil eindigen. Word niet cynisch. Blijf hoge verwachtingen hebben van Jezus. Blijf oneindig hoge verwachtingen hebben van Jezus. Zeg eens hardop, ik zal een goede vriend zijn. Ik zal vergeven. Ik zal trouw zijn. Ik zal, met hulp van Jezus. Het staat in Efeze 3 vers 20. En dat is zo'n bekende tekst. Zoals dat sommige mensen hem zelfs tatoeëren op hun lichaam. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Weet je, wij vertalen dit vaak in de sfeer van wonderen of tekenen. Maar er staat hier dat hij bij machten is meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken of beseffen. Waar doet hij dat? In ons. In jou. In mij. Hij is bij machten in mij iets te doen. Meer te doen dan wat ik kan bidden of beseffen. Hij is in staat om in mij een verwachting op te wekken die boven elke verwachting gaat. Boven mij bidden of beseffen is hij in staat om dat in mij te doen. Zeg eens in mij. In mij is Hij in staat om meer te doen. En ik geloof dat daar de focus zit. Als je het hebt over verwachtingen of teleurstellingen. Is Jezus heeft zoveel meer voor jou in petto dan jij kunt bidden of beseffen. Maar het begint in jou. Ben jij klaar om de mensen om je heen vrij te zetten van jouw verwachtingen en van jouw teleurstellingen. En jouw verwachtingen op Jezus te richten. En de teleurstelling ook aan Hem te geven. En het beste deel te kiezen. En oneindig veel meer te verwachten van Jezus dat Hij het gaat doen in jou. Ben je bereid om in jou het werk van Jezus te laten gebeuren? Zodat Simply Jesus voor jou voldoende is en meer hoop geeft dan ooit tevoren. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we gaan sluiten. Als we samen gaan bidden. Wil ik je die kans geven om... Als je Jezus nog niet kent. Als je zegt, die kracht die in mij zou werken. Ik ken die kracht niet. Wie is die kracht? Wat is die kracht? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Die kracht is de Heilige Geest. En die is uitgestort in ons leven. Als we Jezus offer aannemen. Als we zeggen, ik ben een zondaar. Ik heb het misgedaan. Er is afstand tussen mij en God. Dat weet ik. En op het moment dat je zegt, en ik aanvaard het offer van Jezus die voor mij gestorven is, waar we net het avondmaal voor hebben gevierd. Ik aanvaard dat offer en Hij heeft alles goed gemaakt tussen God en mij. En de teleurstelling is weg. En de pijn is weg, want ik kan bij God komen zoals ik ben, omdat Hij van me houdt. Als jij dat offer wil, ik wil vragen of iedereen gewoon zijn ogen dicht wil doen of je hoofd wil buigen. Gewoon als privacy. En als jij zegt, ik wil dit offer van Jezus wil ik aanvaarden. Ik heb Jezus nodig. Ik heb hoop nodig. Ik heb redding nodig. Dan wil ik je vragen om gewoon je hand op te steken. Ik tel tot drie en dan steek je gewoon kort je hand op als proclamatie naar Jezus toe. Van ik heb u nodig. Kom in mijn leven. Red mij. 1, 2, 3. Als je dat wil, steek je hand op. Dan steek hem gewoon weer naar beneden. Zeg, dit wil ik. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. Dat jullie hersteld zijn met God. Dat er niks meer tussen jullie en God in staat. En je bent vrij om naar God toe te gaan. Om jezelf bekend te maken aan Hem en zeggen, Vader, hier ben ik. Help mij. En ik bid dat de kracht, dat de Heilige Geest op dit moment in jullie leven komt. Om jullie vrij te zetten van teleurstelling. Om vrij te zetten van pijn. Om vrij te zetten van zonde. Om vrij te zetten van alles wat je van God afhoudt. In Jezus' naam, wees vrij. En voor de rest van jullie bid ik de zegen. Dat blijkens de kracht die in jullie werkt. Blijkens betekent dat je het gaat merken. Het blijkt zo. Hij werkt in jullie. En ik bid dat de Geest van God die uitgestort is in jullie harten en met Hem de volheid van zijn liefde, dat die werkzaam gaat worden. En elke keer als jij de stap neemt te zeggen, ik vergeef, ik communiceer, zal Jezus het door je heen doen. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.